Merken en organisaties willen groeien, maar groeien gaat niet vanzelf. In Zicht op Groei gaan we in gesprek met toonaangevende Nederlandse bedrijven. Welke obstakels kwamen zij tegen op de weg naar succes? Vandaag de gast...
Nick Veendrik, hij is van Stoof. Welkom Nick, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Jullie maken eigenlijk op een nieuwe manier gebruik van verwarmen. Je kunt mensen verwarmen, spullen verwarmen misschien wel, maar vooral mensen denk ik. Hè? Dat is wat jullie doen met Stoof.
Wij maken duurzame warmtekussens die mensen verwarmen daar waar ze het nodig hebben.
Precies. En hoe ben je op dat idee gekomen?
Het is niet mijn idee. Mijn compagnon Teun heeft het bedrijf opgericht. En zijn vrouw die zat graag buiten het. En zij was zwanger. En toen heeft hij... op die manier eigenlijk zijn eerste warmtekussen in elkaar gesoldeerd. Ja. En een paar keer onder stroom gestaan. Zo is het gebeurd.
Oké. Ik moet dan altijd denken aan de terrasverwarmers die je op sommige terrassen hebt. In Maastricht bijvoorbeeld, als je daar op het terras zit, dan staan constant die dingen te loeien. Ja. Dan denk ik altijd, dit is helemaal niet duurzaam. Maar wat jullie dus eigenlijk bieden is een hele mooie manier om daaraan tegemoet te komen. En duurzaamheid weer hierin, toch?
Zeker, ja. Nee, en dat weet je, dat was inderdaad de tweede drijfveer en eigenlijk de belangrijker. Die verschrikkelijk gasheaters de wereld uit helpen. Hè. Die staan natuurlijk vooral de lucht te verwarmen. Heel inefficiënt. En wij zijn in veel opzichten daar tegenovergestelde van. Want infraroodwarmte is natuurlijk super efficiënt. Het is echt contactwarmte. En een efficiëntere warmte bestaat er eigenlijk bijna niet.
Ja, gaan we zo meteen kijken naar hoe jullie dat aanpakken bij Stoof. Ook wat jullie groeiambities zijn. Eerst eventjes kort jouw profiel. Gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Business Economics daar gedaan. Een indrukwekkende carrière daarna gehad. Onder andere gewerkt bij Accenture. Maar bijvoorbeeld ook bij Ik Ben Frits. Waar je online hypotheekadvies hebt gegeven. Bij Albelli heb je gewerkt. Wat dat betreft een divers in ieder geval cv als je het zo bekijkt.
Ja, dat klopt. De rode draad daarin is wel altijd geweest e-commerce en tech. Wat je niet noemt, en dat is denk ik de langste periode geweest in mijn carrière, is Creeds. Waar ik 10 jaar heb gezeten, 5 jaar als commercieel directeur en 5 jaar als CEO en mede-aandeelhouder.
Precies.
En ook daar die rode draad van tech. En altijd wel met als doel, hoe kun je tech inzetten om de wereld van mensen een beetje mooier en leuker te maken.
Waarom vind je dat zo interessant?
Nou, weet je, ik denk dat het altijd leuk is als je werkt voor een bedrijf waar de missie wat groter is dan alleen maar geld verdienen. Dat is in ieder geval mijn persoonlijke drijfveer vaak. Maar het is ook een hele goede basis om met een team aan de slag te gaan en mensen hun energie te krijgen.
Precies. Nu ben je 2,5 jaar als aandeelhouder betrokken bij Stoof. En sinds begin dit jaar, januari 2022, ook de CEO bij Stoof. Wat zijn jullie plannen voor de toekomst, jullie groeiambities? Waar gaat dit naartoe?
Ja, wat wij zeggen, wij zouden het mooi vinden als we over een aantal jaren 10 miljoen mensen duurzaam verwarmen met onze kussens. En dat doen we door er zowel binnen Nederland, maar vooral buiten de Nederlandse landsgrenzen hard te groeien. Hard te werken aan de bekendheid van het merk, het team te bouwen. En dat ook nog eens zo te doen dat onze supply chain zo duurzaam mogelijk is. Dus dat is de stip op de horizon.
Ja, dan heb je het buiten Nederland. Is dat ook noodzakelijk om echt dat grote volume te krijgen? Hè? De Nederlandse markt is interessant, maar toch beperkt met pakweg 17 miljoen potentiële mensen.
Ja, wij willen impact maken in de wereld. En dan is Nederland natuurlijk maar gewoon een heel klein landje. Dus ook als je het vanuit die kant bekijkt, is Nederland gewoon te klein.
Precies.
En onze ambities zijn wat groter.
Ja, Duitsland is dan de eerste logische stap. Handelspartner nummer 1. Ook jullie gaan daar naartoe. Wat zijn de zaken die je daar hebt ondernomen of gaat ondernemen de komende tijd?
Duitsland is eigenlijk al onze grootste markt op dit moment. Dat is denk ik goed om te vermelden. We zijn daar gestart met, zoals denk ik veel start-ups, scale-ups starten met een stukje PR. Dan heb je een keer beet bij een Duitse publicatie en van het een komt dan het ander. Inmiddels zijn we in Duitsland echt hard aan de weg aan timmeren qua bekendheid. We zijn op tv daar, doen ontzettend veel activiteiten langs verschillende kanalen, op social, op search, noem maar op. Maar die Duitse markt is zo groot dat we tegelijkertijd ook eigenlijk nog maar pas aan het begin staan. We geloven erin dat we gewoon ook in Duitsland dat bekende merk willen worden wat staat voor duurzaamheid. En ook staat voor een stukje design, want onze kussens, zoals we dat zelf zeggen, hoef je niet te verstoppen voor het bezoek. Maar die passen perfect in je interieur of op die loungebank. En dat merk willen we ook in Duitsland zijn.
Is je ambitie om Duitsland aan te pakken en daar stappen te zetten en tegelijkertijd ook al naar andere Europese landen te gaan kijken? Of zeggen, laten we eerst maar eens naar die Duitse markt, die toch al zo ontzettend groot is. Laten we dat maar eens eventjes goed neerzetten voordat we verder gaan.
Nou, dat is een hele goede vraag. En dat is gelijk ook het dilemma waar je het als leadership dan over hebt. Hè? Want aan de ene kant is die Duitse markt heel groot. Ik geloof heilig in focus. Tegelijkertijd zijn we ook ongeduldig en ambitieus. Hè? Dus die balans vinden tussen hoe hard geven we nou gas op die thuismarkten. Groot Nederland, zoals we dat dan noemen. Nederland-België even oneerbiedig gezegd. En Groot Duitsland. Versus stoppen we toch al een teen in het water in nieuwe markten. En we doen eigenlijk een beetje beide. Maar het gros van de resources en van de budgetten gaat nu echt naar Nederland en Duitsland. Ja. Omdat we geloven dat we daar nog heel veel te winnen hebben. En die Duitse markt inderdaad zo groot is.
Hoe bekend zijn warmtekussens? En dan mag je de Nederlandse en de Duitse markt wat mij betreft op één hoop gooien. Moet je nog veel uitleggen? Of zeggen mensen eigenlijk meteen, oh ja, ik snap wel wat je bedoelt?
Wij bouwen een nieuwe categorie. Want die categorie warmtekussens is in Duitsland ietsje bekender dan in Nederland, maar eigenlijk ook niet bekend. En in die beide markten zijn we eigenlijk gewoon vraag aan het creëren. Het is niet zo dat er heel veel zoekvolume is op warmtekussens. In Nederland niet, in Duitsland niet. Dus dat ontwikkelen we door bekendheid te genereren, door trial te genereren, door gewoon aan mensen te laten zien, hè, mensen te inspireren. Hey, op wat voor momenten gebruik je dat nou? En mensen ook uit te leggen van, joh, als je zo'n warmtekussen gebruikt, kan die thermostaat ook gewoon een paar graden lager. Wat natuurlijk super actueel is in de huidige wereld.
Ja. Hoe bouw je dan die strategie op? Want het is dus in principe een relatief onbekend product, hè, wat je nog moet uitleggen, waar mensen misschien ook nog geen behoefte aan hebben omdat ze het niet kennen. Hoe pak je dat aan?
Dat is een hele grote vraag. Ik denk dat de basis is een lerende organisatie willen zijn. Want weet je, daar is geen spoorboekje van het bouwen van een nieuwe categorie of een nieuw merk. En wat wij hebben ervaren is dat ze het moeten uitleggen, ja. Maar dat we het eigenlijk heel kort in 5-6 seconden een dame die op de bank naar Expeditie Robinson aan het kijken is. Hè, dat zijn letterlijk onze uitingen op dit moment. Of in najaar vorig jaar was dat het geval. En die even lekker tegen de warmtekussen aan kruipt. En daar letterlijk warmpjes bij zit. Dat is voldoende om aan die consument uit te leggen. Hey, het concept warmtekussen en dat is ook voor mij bereikbaar. Dus ja, we moeten het uitleggen, maar dat kunnen we gelukkig met een relatief weinig effort voor elkaar krijgen.
Ja. Ben je ook seizoensgebonden? Want ik kan me voorstellen dat dit in de herfst, in de winter en het voorjaar wellicht nog, dan is hier vraag naar. Maar in de zomer, dan ja, tenzij je natuurlijk naar gebieden toe gaat, hè, waar het dan winter is, maar volgens mij hebben jullie die stappen nu nog niet gezet, dan is dit een ander verhaal.
Helemaal juist. Onze piek ligt inderdaad in de periode september, december, als het frisjes wordt. We zitten ook echt wel op een outdoor line. Hè? Dus en hoeveel avonden heb je nou in Nederland dat het 's avonds niet een beetje chilly wordt en dat je toch die buitenhaard aansteekt. Dus ook daar is wel echt wel degelijk de relevantie. Maar dan moeten we mensen wel meer uitleggen. Dus je ziet inderdaad dat we vooral binnen gebruikt worden. Daar zit natuurlijk ook met name het duurzaamheidsverhaal. Als je het binnen gebruikt, kan die thermostaat gewoon een paar graden lager. En in de zomer is het volume inderdaad wat lager. Ja.
Ja. Kun je nog herinneren het moment dat die vraag begon te ontstaan? Dat je merkte, hè, misschien is dat wel in de Nederlandse markt het geval geweest, dat je het hebt uitgelegd, dat mensen wisten wat het was en dat ze dachten, dit is wat we op dit moment willen. Dat moment, daar zou ik graag naar terug willen. Weet je nog wanneer dat was?
Ja, dat is eigenlijk, moet ik eigenlijk terug naar het ontstaan van Stoof. Hè? Want mijn compagnon Teun is inderdaad begonnen met de horecamarkt. En fietste letterlijk met, hij woont in de Beeld, ik woon in hetzelfde dorp. En hij fietste gewoon letterlijk met een aantal kussentjes onder zijn arm de Utrechtse binnenstad in. En kwam terug met een order van de eerste terras. En zo is hij terras na terras gaan doen. Hij wilde vervolgens gaan schalen. Nam accountmanagers aan, hè, zoals je dat dan doet. En dan ga je groeien. En kwam er vervolgens achter, ja, dat best wel een lastige strategie is om snel volume te maken. Om ze terras voor terras met een verkoper. Dus dat werkte eigenlijk niet zo goed. Maar we zagen wel iets heel anders grappigs gebeuren. Namelijk overal waar we lagen op die terrassen. Daar gingen mensen vandaan bellen en op onze 1.0 website bestellen. Dus het ervaren, het meemaken, zelf die warmte voelen, was het moment dat de vraag ontstond. En dat we dachten, ja oké, wacht even. Nu hebben we beet bij de consument. En dit kunnen we veel breder doen.
En wat is dan de vervolgstap?
De vervolgstap is bij ons geweest dat we hebben gezegd, hey, laten we nou focussen op die consument. Laten we dat doen in een strategie waarin we zoveel mogelijk kennis opbouwen van die consument zelf. En dat heet dan in jargon een direct-to-consumer strategie. Hè? Dus we verkopen alles via onze eigen website. Rechtstreeks aan de klant, geen tussenhandel. Nou, dat heeft een voordeel voor je marge, maar het heeft een nog veel groter voordeel. Namelijk dat je alles weet van je klant. Je weet wanneer die koopt, wat die koopt, of die terugkomt, hoe tevreden die klant is. En vervolgens zagen we dat dat ook werkt. En dat we dat ook konden tegen... dat we daar heel veel mond-to-mond reclame kregen. Dus elk kussen leidt weer tot een paar nieuwe verkopen. Ja, weet je, en dan kun je gas gaan geven. En dan kun je zeggen, oké, met dit trucje snappen we.
Ja.
En nu gaan we dit gewoon eens even op grote schaal verder doorpakken.
Oké, dus je hebt gezegd, we gaan het via onze eigen kanalen doen.
Ja.
Je zou ook kunnen zeggen, via resellers of via andere online platforms kunnen we heel makkelijk een miljoenen publiek bereiken. Daar hebben jullie niet voor gekozen, voor die strategie.
Hebben we wel mee geëxperimenteerd. En dan kun je achteraf, dan kun je altijd zeggen, ja, heel strategisch geweest. Het is ook een beetje samenloop der omstandigheden. Wat er gebeurde eigenlijk is het volgende. We groeiden zo hard dat we eigenlijk aan het eind van elk jaar te weinig voorraad hadden. Dus aan het eind van de voorraad altijd nog een stukje jaar over, zal ik maar zeggen. En toen dachten we, ja, weet je, maar als dat nou toch het geval is en we kunnen beter die producten, of kunnen die producten eigenlijk net zo goed zelf verkopen, dan weten we meer van die klant. Hoeven we die kennis ook niet te delen met anderen. En kunnen meer van de marge herinvesteren in productontwikkeling en in een stukje marketing. En dat is toch eigenlijk weer, daar kom ik weer terug op het zijn van een lerende organisatie, testen, experimenteren. En dan kwamen we daar eigenlijk gewoon spelenderwijs achter. En het tweede is, denk ik, en dat is een belangrijke factor. Als je via platformen gaat, is een short game. Hè? Dus je kan op een hele korte termijn volume maken via de platformen. Maar hoeveel merkloyaliteit bouw je dan echt als mensen via Amazon je product kopen? Wij spelen toch iets in langer spel, denk ik. Waarbij die klant rechtstreeks bij ons op de site koopt. Echt bewust een stoofkussen koopt. Ook bij ons in database zit. Een klantrelatie met ons aangaat. Dat kost wat meer effort, maar is er wel een waar je wat ons betreft meer waarde opbouwt.
Ja, dus je leert die consument eigenlijk, of die potentiële consument, leer je kennen daardoor.
Precies.
Wat voor informatie ben je naar op zoek? Wat wil je graag weten?
Ik wil weten hoe die klant ons product gebruikt. Ik wil weten hoe tevreden die is. Ik wil weten welke kleuren die koopt. Ik wil weten of hij of zij terugkomt. Eigenlijk alles wat je maar kan bedenken over zo'n klant, om vervolgens je product en je marketing beter te maken.
Ja. En wat zijn de informatie? Welke informatie heb je al opgehaald waar je mee verder kan? Bijvoorbeeld, laten we eens kijken van wie gebruikt nou dit kussen. Is daar één categorie die daar uitspringt?
Ja, dat zien we wel. Dat zijn de vrouwen hebben het. Dat is een cliché, maar het is wel echt waar. Hebben het vaker koud dan mannen. Dat is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De interne thermostaat van vrouwen, die werkt gewoon iets anders. Bij mij thuis, als mijn vrouw langs de thermostaat kwam, moet ik inmiddels zeggen. En dan ging die een paar graden hoger. En dan kwam ik er langs, ging die weer een paar graden naar beneden. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat yo-yo effect. Ja. Nu zit ze met een stoof op de bank. En staat de thermostaat 2 graden lager. Dus wij zien toch, iedereen koopt stoof. Maar in meerderheid zijn het vrouwen. Iets hoger welstandig.
Ja.
Dat is wat we zien.
Oké. Okay. Ja. Nog eventjes over die Amazons, bol.coms, hoe je ze wil noemen. Zeg maar die externe kanalen die je zou kunnen inzetten, hè, om je eigen merk bekendheid te laten genereren. Je zou kunnen zeggen van oké, we zetten daar toch op in. Dan op een gegeven moment gaan mensen zelf wel zoeken en komen ze vanzelf wel op die site terecht. Dan hebben we wel dat potentiële bereik van die giganten. Is dat iets wat werkt? Of zeg je dat klinkt mooi, maar dat werkt eigenlijk helemaal zo niet?
Nou, in een nieuwe markt die we aangaan, sluiten we het ook helemaal niet uit. Want dit is denk ik een hele goede manier om te testen.
Dus Duitsland bijvoorbeeld, daar zou dit kunnen werken?
Nou, Duitsland zijn we eigenlijk al zo gearriveerd. We hebben ook hoge naamsbekendheid inmiddels in Duitsland. Maar we zijn inderdaad Duitsland wel zo gestart. Maar neem een Franse markt of de Nordics, waar we nog wat kleiner zijn. Daar experimenteren we natuurlijk wel met platformen. De eindvisie is een iets andere. Maar platformen inzetten om te leren, de eerste vraag te genereren, dat publiek kennis te laten maken met die nieuwe categorie. Zeker ja.
Ja. Hoe belangrijk is design in jullie product?
Heel belangrijk. Ja. Nee, wij, voor zover warmtedekens, warmtekussens bekend zijn, is het toch een product met een wat wit is, met een wit snoer. Wat je dus wel verstopt voor je bezoek, want het ziet er toch een beetje knullig uit.
Je moet altijd aan die stekker hangen.
Dus wij hebben eigenlijk 2 dingen daaraan toegevoegd. We hebben inderdaad ontwerp en de buitenkant, design dus, daaraan toegevoegd. En ook gezegd, maar weet je, waarom kan een consument niet zijn eigen kleur kiezen? Of kan die zijn eigen stof kiezen? We hebben woolly varianten, knitted varianten, dus helemaal ontrent. En dat is toch een beetje ook de parallel met een elektrische auto. Die eerste Tesla was niet voor niks een roadster. Het moet ook gewoon mooi zijn. Nou, datzelfde zie je bij ons ook. En het tweede is, we hebben het draagbaar gemaakt. Dus altijd je persoonlijke warmte bij je. En daarmee creëer je ook gewoon een stuk gemak. Weet je, als jij op de bank gaat zitten, je moet eerst een snoer uitrollen en die stekker een stopcontact stoppen. Gaan mensen gewoon niet doen. Dus gemak, design, comfort, duurzaamheid. Dat zijn de vier pijlers.
En hoe bepaal je dan wat... Want dan moet je dus een soort van generieke designkeuze maken... waarvan je weet, oké, het gros van onze consumenten vindt dit mooi. Vindt dit een mooi product. Hoe kom je dan tot dat ontwerp?
Ja, dat is denk ik toch... Hè, dan moet ik de credits aan de ondernemer en mijn compagnon geven. Dat is toch ook gewoon de intuïtie van een ondernemer. Dus daar kun je heel lang over praten. Teun heeft dat zo bedacht. Is dat op die manier gewoon gaan uitrollen? Maar wat we daarna denk ik heel goed in hebben doorgepakt... is leren van waar zit nou volume. En zeg, ja, hartstikke leuk. Een terraskussen, wat een plat zitkussen is. Ons best verkopende product is op dit moment een plofkussen. Dus gewoon zoals je ze ook kent, dan zie je kussens in je bank. En daar kom je alleen maar achter door het gewoon te doen. Ja. De variant in de markt te leggen en vervolgens heel goed te kijken... Hey, wat koopt die consument en welke kleurkeuze doet hij dat? En daar gaan we ook echt wel regelmatig de mist in. Ik zeg intern altijd, het is zo jammer dat die klant zich niet houdt aan onze forecast. Dat in een snelgroeiend bedrijf zit je daar altijd naast. Je hebt altijd te veel van product X en te weinig van product Y.
Maar kun je het niet zo maken dat je gewoon op die site het zo kunt maken... dat je met kleurtjes en motiefjes en dergelijke het zo kunt samenstellen als je zelf wilt?
Dat kan in feite. Dus mensen kiezen hun eigen stof. Variant. Dus is het een outdoor stof of een indoor stof? Is het een knitted stof of meer een plain stof? En kies je de kleur. Feit is dat gewoon de supply chain is er één waar een lange aanlevertijd aan zit. Dus on-demand dat maken.
Ja, precies. Dat kost veel tijd.
Ik weet niet of je daar naartoe wil met je vraag, maar dan is de lead time gewoon te lang.
Exact. En je wil natuurlijk, want hoe snel heb je nu een kussen in huis als je het bestelt? Als ik het vandaag bestel, wanneer heb ik het dan?
In Nederland vandaag besteld, morgen in huis. Okay. In Duitsland doen we daar 1 of 2 dagen.
Exact. Langer. Maar als ik dus meer keuzes ga toevoegen, dan gaat dat naar misschien wel weken toe voordat je het dan hebt.
Ja, en zeker als je het on-demand zou moeten produceren. Ja. Dus we werken nu vanuit voorraad. Dat kunnen we omdat we ons aantal productvarianten relatief beperkt houden. Daar geloven we ook in. Hè? De kracht van eenvoud overeind houden en niet eindeloos varianten toevoegen. Maar wel zodanig dat die klant zijn eigen smaak erin kan kwijt kan.
Hoe staan jullie op de ladder van duurzaamheidsambities? Ben je al waar je wil zijn?
Nou, we zijn waar we willen zijn als het aankomt op het gebruik van het product. Het gebruik van een stoof is aantoonbaar duurzaam. Ook daar de parallel met de elektrische auto. Het gebruik van een elektrische auto is zeker duurzaam. In de productieketen is er nog een heleboel te doen. We doen heel veel. Dus we werken met, zeker in de binnenkussens, werken we met gerecycled polyester. Ook in de buitenhoezen werken we met gerecyclede en recyclebare materialen. We zijn een van de weinige partijen waarbij de inner packaging ook de outer packaging is. Dus we hebben maar 1 doos. Dat scheelt gewoon 1 doos. Maar tegelijkertijd, we halen nog meer dan mij lief is uit China en Zuid-Oost-Azië.
Dus je wil meer lokaal gaan doen?
Wij willen meer lokaal gaan doen. En dat is zeker voor soft goods, dus binnenkussens, buitenkussens heel goed te doen. Voor je elektronica is dat een stukje moeilijker.
Ja, want je wilt die prijs natuurlijk gelijk houden, kan ik me voorstellen.
Ja.
En kan dat als je dingetjes lokaal gaat halen?
Dat kan als je het slim inricht. En lokaal kan ook zijn Europa. Dat hoeft niet per se te zijn Nederland. Kan ook een Portugal zijn of Oost-Europa of Turkije.
Ja.
En dat is relatief lokaal en al een stuk beter, ook qua CO2-footprint dan Zuid-Azië.
Dus als we naar die vraag gaan van hoe sta je op duurzaamheidsambities, dan zijn jullie lekker op weg, maar je bent nog niet waar je wil zijn, want dit is nog een aandachtspunt.
Klopt.
Ja. Wat is nou de grootste rem voor jullie van de groei die je wil realiseren?
Dat is met name toch wel die aanvoerketen. En we zien dat het kost gewoon tijd om op te schalen. Wij willen groeien in kwaliteit. Dus we willen geen shortcuts nemen, geen afbreuk doen, ook aan de kwaliteit van het product. Ja, en als je dan elk jaar x2 x3 gaat, we zijn in 2 jaar tijd x15 gegaan, dan kun je voorstellen dat ook je leveranciers containervaart die er gewoon langer over doet. De aanlevering vanuit China zijn echt langer gaan duren. En dan continu zorgen dat je die voorraad op peil houdt en je levertijden op peil houdt en je kwaliteit op peil. Daar zit de belangrijkste uitdaging.
Ja, je zei het al, expansie ontzettend. Snelst groeiende e-commerce merk met vorig jaar 456% omzetgroei buiten de landsgrenzen. Hoe zorg je ervoor dat in goede banen wordt geleid?
Dat is vooral, denk ik, hele goede partners kiezen en focussen. Dus er is een reden geweest, die 456% groei is met name Duitsland. Inmiddels is 70% van de totale omzet van stoof is Duitsland. Dus Duitsland is eigenlijk gewoon onze thuismarkt aan het worden. En er is een reden dat we het eigenlijk hebben beperkt tot Groot-Duitsland. We pakken Oostenrijk daarvoor het gemak bij, vanuit hetzelfde taalgebied. Namelijk die kwaliteit en zorgen dat in goede banen wordt geleid. En als je dat in 6-7 landen tegelijk doet en in 6-7 landen een beetje, dan geloof ik er niet in dat je dat in 6-7 landen in kwaliteit kan doen. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste. Het is ja, testen en leren. Een jaar heel veel tentjes in het water in verschillende poeltjes. Maar als dat ene poeltje lekker voelt, daar ook volledig de gashendel open en de andere dingen dan even iets minder doen.
Dan kom ik toch weer even terug op wat je eerder zei. We willen vooral leren. Ik begrijp dat jullie een Franse site live hebben, een Engelse site. Vooral ook om daar te kunnen experimenteren en te kunnen leren dus. Ja. Wat wil je daar ophalen?
Nou, we willen snappen, want we zien toch al, toch even een stapje terug, dat hoe een Duitse klant koopt is al heel anders dan een Nederlandse klant koopt.
Wat is het verschil?
Nou, een Duitser die, nou, bijvoorbeeld omgang met prijs. De clichés over Nederlanders zijn toch waar. en Duitsers die maken niet voor niks hele mooie spullen en hele mooie auto's. Die gaan voor kwaliteit. En wij zijn ook een kwaliteitsmerk. En dat zie je. Een Duitser die geeft er niet zoveel om 150, 160 euro uit een kussen uit te geven. Als de kwaliteit maar goed is, dan moet je het ook waarmaken. Dus dat is één. Tweede is, we moeten in Duitsland harder werken om echt door te komen als merk. Maar als we er eenmaal zijn, dan koopt die Duitser ook. En dus we zien dat het gewoon, voordat je een gearriveerd merk bent in Duitsland, waar je wat die Duitser vertrouwt, dat duurt even wat langer. Maar daarna is de loyaliteit en terugkomen en kopen gewoon meer aanwezig. Dus dat is een groot verschil. Ja, weet je, en die verschillen gaan we ook in andere landen leren. Dus we gaan ook leren hoe dat die Franse consument daarmee omgaat en die Noordic consument. En wij willen heel goed snappen, hoe werken nou de unit economics? Kunnen we een klant tegen de juiste marketingkosten aantrekken in een Franse, in een Deense markt? En als dat zo is, dan gaan we op termijn natuurlijk hetzelfde doen als in Duitsland.
Ja, maar je bent dat dus nog niet, je verkoopt daar nog niks in Frankrijk.
In principe. We verkopen in laag volume. Ja. Dus we zijn aanwezig voor verkopen. Maar dat doen we wel met beperkte resources en beperkte middelen.
Ja, en die site is vooral om te leren, zodat je straks, als je zegt van oké, we gaan de volgende stap zetten, correct, dan hebben we in ieder geval de juiste informatie, zodat we ook weer het verschil tussen de Duitser en de Fransman.
Ja, ik zeg altijd, je moet, hè, je hebt altijd die mooie golf, die golven van je groeicurves. En terwijl je nog in die ene golf aan het rijden bent, moet je die volgende golf alweer zien aankomen. Dan heb je er het liefst 3 of 4, zodat je kan kiezen wat die mooiste golf is. Nou, we zijn in feite de volgende golf aan het selecteren.
Ja. Welke media partijen, nou niet partijen, misschien maar welke media zet je in? Hè? Ik kan me voorstellen dat de klassieke media, tv, misschien wel radio, dat een bepaald effect heeft in deze markt dat weer anders is dan online. Heb je daar al cijfers over die waarvan je zegt, oké, dat is echt een verschil?
Ja, ook daar zijn we lerende. We zijn in elke markt eigenlijk begonnen met een stukje PR, gevolgd door search en social. Ik denk wat iedereen doet, of in ieder geval wat heel veel direct-to-consumer brands doen. We zijn daarnaast in Nederland vorig jaar gaan experimenteren met televisie. Ook daar zijn we, denk ik, we zijn praktisch geweest en gezegd, nou, laten we dat nou eens testen bij een mooi tv-programma met een mooi publiek. Dat is Expeditie Robinson geworden en hebben we met 5 seconden... billboarding, zoals dat dan heet. Hè. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt, doorgetest. Kunnen we nou in 5 seconden uitleggen wat een warmtekus is? En dat bleek eigenlijk uitmuntend te werken. Eigenlijk boven verwachting. Ja, en dan zie je weer, denk ik, hoe je learnings kan passen vervolgens op je grotere markt. Datzelfde hebben we nu net ook in Duitsland gedaan. In een samenwerking met ProSiebenSat.1 op een vergelijkbare manier. En ook in Duitsland zien we dat het heel goed werkt. We zien dus, gek genoeg, ondanks dat ik echt een digital media adept ben, dat klassieke media voor het bouwen van een digitaal direct-to-consumer brand voor ons in ieder geval het beste werkt. Dus daar hebben we zeker learnings op. En dat ook de grootste stappen in je bekendheid, overweging, merkvoorkeur, al die parameters, meer early funnel, die zullen we het hardst bewegen als we dat soort media inzetten.
En wat is het verschil dan, denk je, als je dit verklaart? Hoe duid je dit dan?
Ja, het is denk ik toch Oepveld. En dat een consument nog voor een groot deel toch wel denkt, hey, als je op tv bent, nou, dan zal het wel een serieus en echt merk zijn. Terwijl we natuurlijk allemaal weten dat je in online dezelfde budgetten kwijt kan en meer. Dus dat is belangrijk. Ik denk toch ook dat het te maken heeft met aandacht. We hebben bewust voor billboarding gekozen. Dus niet voor spot waar je verdwijnt in een groot blok, maar tegen het begin en het einde van het programma aan, waar we zeker weten dat mensen nog niet koffie aan het zetten zijn. Of even
wel
naar de
korter
wc.
Dus, hè? Dus je hebt minder tijd.
Wel korter. Ja. Je mag ook niet activeren. Dus je mag ook niet zeggen, ga nu naar Stove of nu een discount of noem maar op. Dus je bent beperkt. Je moet het echt doen op de visual. Maar dat is hem, denk ik. Het is toch gewoon aandacht en hoe die consument klassieke media ziet. En dat geeft autoriteit, zeker in Duitsland.
Ja. Nu zijn jullie begonnen in de horeca. Is dat nog iets waar je ambities hebt of waar je nog iets mee wil de komende tijd?
Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat, omdat we zo hard zijn gegaan op die consument, we daar eigenlijk niet of nauwelijks aan toe komen. Tegelijkertijd zijn we niet vergeten waar onze roots liggen. En we geloven er nog steeds heel erg in dat de allerbeste manier om die klant te overtuigen van zo'n duurzaam warmteproduct als Stove is mensen te laten meemaken. En dan is horeca gewoon een hele mooie plek. We zijn daar nu met name reactief in. Dus we krijgen aanvragen en we reageren daarop. Wat we gaan doen is, we gaan dat kantelen. En we gaan zeggen, okay, wat zijn nou de plekken waar wij als Stoof willen liggen? Bij welke strandtent willen wij liggen waar mensen ons product kunnen ervaren? Bij welk mooiste nieuwe hipste hotel in Berlijn of München willen we liggen waar mensen het product kunnen ervaren? Maar dat is bewerkelijk. Daar heb je een organisatie voor nodig. Heb je veel meer mensen voor nodig dan een e-commerce model. Dus dat kost ook gewoon tijd. Maar ja, de ambitie is daar zeker. Ja.
En wanneer komt in deze groeistrategie het moment dat je denkt, okay, die kussens, dat blijven we doen, maar we gaan er nog een product naast zetten?
Nou, die is niet heel nabij, dat moment. Omdat we voor een aantal redenen, we zijn het merk Stoof echt aan het laden als een merk dat staat voor persoonlijke warmte, mijn warmte. En warmte is gewoon heel persoonlijk. Hè. Jij kan het nu koud hebben en ik kan het hartstikke warm hebben en we zitten in dezelfde kamer. Wat ook nog eens een keer duurzaam is. Hè. Dus duurzame warmte. Ja, en dan blijf je wel bij warmte. Dus gaan wij, en mensen roepen dan wel eens tegen ons, ja, je kan ook verkoelingskussens doen, want de planeet wordt zo heet en dan is dat in de zomer prachtig. Vinden wij niet passen bij het merk Stoof. Dat merk is heilig voor ons. Dat is één reden. En de tweede reden is dat we gewoon nog ontzettend veel groei zien. Zowel in de landen waar we al actief zijn als in de rest van Europa en de wereld.
Niek, ik vond het een leuk gesprek. Dank voor het schetsen van al jullie plannen. Heel veel succes de komende tijd. En fijn dat je bij ons was.
Ik vond het leuk om erbij te zijn. Dankjewel.
Dit was Zicht op Groei. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcasts op zicht.nl/podcast.